Romeinen 9, ja 10 eigenlijk gaan we beginnen. En Romeinen, even kijken hoor. 10. Vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns harte en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef u getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde de wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Nou, we zijn dus in Romeinen 10 aangekomen. Eigenlijk begint Romeinen 10 al met vers 30 uit hoofdstuk 9, waarin hij dus zegt dat Israël is tot de rechtvaardigheid de wet niet gekomen, want dat was de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En dan zegt hij in 9 vers 31, ze zochten het, de wet de rechtvaardigheid is tot die wet de rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die niet zochten uit het geloof, maar uit de werken de wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus Romeinen 9 spreekt over dat Israël was verkoren in het verleden, ja, met een bestemming, met een doel, en ze hebben het niet verkregen. En dat God is, dat is eigenlijk waar het om gaat in 9 vers 23, 21, 22, 23, met die klomp, ja, is hij nu iets anders begonnen. In het verleden heeft Israël, ik las ook van de week nog in Samuel, met de tempelinwijding. En dan, ik wou daar nog heen gaan, maar dat doe ik maar niet. Maar in het Oude Testament, dat als Israël dan ongehoorzaam is, ja, en ze zijn dan door de heidenen, zijn ze dus overmeesterd. En dat laat God dan toe, hij gebruikt de heiden als instrument. En ze roepen u weer aan, voor dan hun gebed, en breng ze dan weer weder terug in het land, naar deze plaats, naar de tempel. En dat doet hij dan ook. En dan zie je een paar keer dat Salomo dat zegt. En dan zie je dus dat hij het ene moment maakt, dus Israël, want hij reageert gewoon. God reageert op hun ongehoorzaamheid. Ongehoorzaam? Oké, nou dan laat ik je door de heiden over wegvoeren of bezetten. En dan maak ik jou tot een vat tot oneer. Ja, dan kan ik jou niet gebruiken. En als ze weer hem aanroepen, dan bevrijdt hij ze weer. Dan maakt hij weer tot een vat ter ere. Maar ja, goed, weet, de hele geschiedenis van Israël is natuurlijk niet dat ze een vat ter ere zijn geweest. Het is wel hun bestemming. En dan komt Paulus natuurlijk nu in de denkende genade. Dit principe geldt nu ook in deze tijd. Israël is nu de heidenen. Kijk nogmaals, hier zijn de heidenen. In Genesis tot Malachi, dan weet je met heidenen zijn bij, hier is bij Abraham, hier bij Adam. En dit is van Adam tot Abraham. Dat is natuurlijk een hele tijd, wel 2000 jaar geloof ik. En dan krijg je de torenmouw van Babel. En dan weet je, dan heeft die heidenen, dan zegt hij, weet je wat, hij heeft de zondvloed heb je gehad. En dan weer gaan ze hun eigen weg. En dan gaat hij met Abraham verder. Ja, Abraham en Israël daarna is met God. De heidenen zijn vanaf dat moment de vaten des torens. Eigenlijk had hij de hele boel weer kunnen vernietigen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is met Abraham weggegaan. En die moest een zegen zijn voor de wereld. En in zijn zaad zou dan de hele wereld gezegend worden. Maar de rest van de wereld was wel gewoon zonder God. Vater des toorns. En nu kom je in de bedenkende genade. En dan zie je, Israël heeft het niet aangenomen. En God heeft hun, dus op dat moment bij Stefanus, heeft hij ze ook tot vaten der oneer gemaakt. Nu is het echter in verband met een bedeling, de genade die gekomen is. En Paulus laat dat zien. In het verleden hebben jullie dat meegemaakt. En nu is het ook gebeurd. Alleen, let op, het is tijdelijk. Dus jullie krijgen die beloftes, krijgen jullie wel weer. Die gaan wel weer komen. Maar nu zijn jullie vaten des toorns. En wat heeft hij ook gedaan? De heidenen heeft hij tot vaten der ere gemaakt. Dat wil zeggen, het lichaam van Christus. Dus dat principe van oneer tot eer, wij waren zonder God, onere, heeft hij nu vaten van barmhartigheid gemaakt. Nou, dat is even in alle eenvoudigheid uitgelegd. En we weten, Romeinen 11 vers 25 zegt hij ook, dat als de volheid der heidenen eenmaal ingegaan is, hier, dan worden wij opgenomen. Als het lichaam van Christus vol is, als de volheid der heidenen is, wij weten niet wanneer het is. Het kan 100 jaar duren, het kan nog 1 dag duren, hij kan nu komen, dat weet je niet. Maar het gaat gebeuren. En dan gaat hij natuurlijk weer met Israël winnen. Nou, dus Israël heeft het inderdaad niet gekregen. Waarom niet? Omdat God, ze zijn aan de zijde gezet, te verworpen. En Paulus gaat in Romeinen 10 ook laten zien waarom dat is. Vanwege hun ongeloof. Ze hebben zich gestoten aan de hoeksteen, aan Christus. Ze waren blind. Ze wilden het niet geloven. En God heeft op dat moment heeft hij dus de bedeelde genade ingevoegd. En dat is ook de reden. Ja, want als je kijkt, hij wilde zijn toorn bewijzen. Wilde hij uitoefenen. En dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Dat wordt nog steeds uitgesteld, die toorn die gaat komen. Want dat is natuurlijk straks in de 70e jaarweek in de openbaring. Weet je, dat gaat hij komen. Maar het gaat een keer komen. Maar tot nu toe heeft hij dat juist niet gedaan. Waarom niet? Omdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. 9 vers 23. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dat is de reden dat hij zijn toren nog steeds niet heeft uitgevoerd. Dat die toren die hier komt nog steeds niet gekomen is. Dat is door de vater van de barmhartigheid, dat zijn wij. Dus juist daarom is dat nog. Nou, in vers 10 dan hebben we het dus over de verwerping van Israël. Vers 10, hoofdstuk 10. En dan zegt Paulus in vers 1, broeders, de toegenegenheid, mijns harten en het gebed dat ik God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Ze zijn verworpen, ze hebben het niet gekregen, die zegeningen. Romeinen 9 vers 4 en 5. En ja, wat dan, hè? Wij weten natuurlijk al hoe het zit. Maar als jij als eerste wordt geconfronteerd, Paulus gaat naar de synagoge in die tijd, naar de Joden, dan heb je wel wat uit te leggen, toch? Ja, want dan snap je het niet. Je snapt de Bijbel niet, je snapt de positie van Israël niet, als je Paulus niet naar Paulus gaat luisteren. En dan zijn deze hoofdstukken heel belangrijk. Dus ja, dus hij bidt voor hun. Maar hij bidt nu niet meer voor hun zaligheid, dat ze gered mogen worden als volk. Nee, want Israël heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan, bij Stefanus. En de toorn is uitgesteld. En straks komt hij met de antichrist. En dan zullen ze gedwongen worden de keuze te maken. Of de antichrist, of Christus. En je gaat in de kleine kuur, het koninkrijk in. 1 van de 2. Nee, God is nu met personen bezig. Persoonlijk, zou ik kunnen zeggen. Hij bidt voor hun persoonlijke redding. En wij weten dat, dat kunnen we ook weten. Als je kijkt naar 11 vers 14. Paulus zegt in vers 13, dat hij is de apostel van de heidenen. En hij maakt zijn bediening heerlijk in vers 13. En dan zegt hij in vers 14, of ik enigszins mijn vlees, wie zijn dat? Dat is hier waarin hoofdstuk 1, 10 vers 1 voorbidt. Dan dat die enigen uit hen, zie je, niet het volk, dat heeft met het plan van God te maken met het koninkrijk. Nee, enige uit dat volk, uit die generatie, uit dat volk, wat de zonde tegen de Heilige Geest heeft begaan. Let op, hè, het volk heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. En natuurlijk, als een totaliteit, maar niet het hele volk heeft het gedaan. Er zijn een heleboel gelovigen, met Pinksteren, duizenden mensen. Jacobus zegt ook, duizenden ijveraars doen het. Die hebben dat niet gedaan, maar het volk is de totaliteit wel. En Paulus zegt dan, ik bid voor hun zaligheid. Elke Jood die ik nu nog tegenkom, in die synagoge waar ik heen ga, ga ik dat vertellen aan hun. Er is al niks verloren, kijk, zo zit het. Het plan van God is nu, die toorn is uitgesteld, die gaat zo meteen komen, maar je kan nu, hoewel je Christus hebt, jullie gekruisigd hebben, het volk, jullie zijn verantwoordelijk gesteld. Maar de toorn zou komen, er is bekering aangeboden met Pinksteren. Het volk heeft het in zijn totaliteit niet aangenomen. Hoofdstuk 7 met Stefanus zou de toorn komen, Christus was op weg naar beneden. En dan gaat Paulus, gaat hij overal langs, hij was de vervolger, nu is hij zelf gered. En dan zegt hij, wacht even, er is een andere tijd gekomen. Oké, dat is begaan jullie, maar persoonlijk, je kan nog steeds gered worden, hoor. Maar geloof dan wel het evangelie wat ik jullie verkondig. Dat is je enige redding nog. Dat is de enige redding nog. Dat kan. En dat is dat hij voor hun bidt. En hoe worden ze dan gered? Nou, door het evangelie. Evangelie van Gods genade. Ja, Christus stierf voor zonde. En is opgestaan. En zo ging hij in de synagoges dat ook overal uitleggen. Die Jezus, die geprofeteerd is door de wet, de profeten, hebben we het in de eerste preek hebben we het over gehad. Ja, dat is dezelfde Jezus, die verkondig ik ook. Alleen, net een ander evangelie. Christus na de openbaring van de verborgenheid. Ik heb iets unieks, iets speciaals. Dus Israël is dan wel gevallen. Dat weten wij, als je Romeinen 11 vers 11 kijkt. Door hun val Israël is de zaligheid heilig geworden. Dus Israël is gevallen, maar desondanks kan je toch nog steeds, echter onder een nieuw programma, kan je gered worden. En daarom bid ik voor jullie. Paulus wil dat ze horen dat ze nu door het genade-evangelie alsnog ieder persoon gered kan worden. Dat was zijn hart. Dat was zijn toegenegenheid voor zijn volk. Om enige uit hun tocht te kunnen redden. En dat is ook gebeurd. Er zijn Joden gered. Onder zijn bediening, zeer zeker. Nou, dus hoofdstuk 10, let op. Het gaat dus over Israël, hè? 9, 10, 11 zijn hoofdstukken gaan over Israël. 9 het verleden van Israël, 10 heden, 11 is de toekomst. Het is niet afgelopen met Israël, nee. Maar nu lezen wij hoofdstuk 10, gaat over Israël. Vers 1 tot en met 13, kan je opschrijven, dat is Israël in de bedenkende genade. En als je de versen daarna ziet, van 14 tot en met 21, dat gaat over Israël in het begin van het boek Handelingen. Het is misschien handig als je dat onthoudt. Het gaat niet over redding, al dat soort dingen. Het gaat over Gods handelen met dat volk. Verleden, heden en toekomst. En de Heere wil dat wij dat weten. Nou, in vers 2 zegt Paulus: ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ik geef hun getuigenis. Ja, Paulus kan het weten. Ja, dat ze hebben een ijver voor God, maar zonder verstand, zonder kennis. Want dat bedoelt hij hier ook. Want kijk in vers 3. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Als je verstand in iets hebt, dan heb je de kennis. En zij hebben een ijver voor God zonder kennis. Zonder kennis. Paulus zegt: ik geef hun getuigenis. Ja, Paulus kan het weten. Afgelopen woensdag, ik weet niet of jullie die er niet waren of niet gekeken hebben misschien, maar toen hebben we het daar ook uitgebreid over gehad. Paulus die identificeerde zich met toen de tijd toen hij de toespraak mocht houden. Hij werd gevangen genomen in Jeruzalem. En dan laat hij ook zien: ik ben geboren in deze stad. Ik ben aan de voet van Gamaliel onderwezen. Ja, en ik was, wat zegt hij dan aan het eind van de vers, je weet het nog? Ik was een ijveraar Gods, gelijk gij lieden nu ook zijt. Die Farizeeërs, het waren allemaal ijveraars God, dat kan je niet ontzeggen. Want ze dachten: Paulus heeft wel iets verkeerd gedaan. En ze proberen hem gelijk te grijpen. Ze vertellen natuurlijk leugens. Maar je kan ijveraar voor God zijn zonder verstand, zonder kennis. En Paulus was ook zo iemand. Dan kan hij ook zeggen: ik geef jullie getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want ik was namelijk ook zo'n ijveraar. Hij nam toe boven velen in zijn geslacht, zegt Galaten 1 vers 13 en 14, toch? Ja, wat zegt hij daar? Overvloedig, wat? Ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Hij was overvloedig, ijverig. Was Paulus gered toen? Nee. Filippenzen hebben we ook gelezen woensdagavond. Dan zegt hij toch ook: ik heb veel in het vlees te betrouwen. Besneden het 18 dagen. Naar de wet een fariseer. Nee, een fariseer, hij was besneden en al dat soort dingen. Die je als jood moest hebben. En dan zegt hij ook: naar de wet een, hoe zeg je nou, een ijveraar Gods. In de volk. Hij heeft zich geijverd, zeker. Hij was fanatiek. Dus Paulus was ook een ijveraar voor God. Hij zegt zelfs dat hij ook met een goed geweten God toen diende. Hij dacht God te dienen. Hiermee, door dat te doen. Maar ja, je geweten moet je niet altijd vertrouwen. Daar moet je mee uitkijken. Als het, tenminste, door je geloof. Kijk, de morele dingen, die weten wij. Maar dat kan compleet veranderd en geschuffeld worden. Dat jij ook dat nog gaat geloven dat het fout is. Want wij zagen van de week iets. En dan zag je een stukje film. En er volgde zo'n man. Dat was een advocaat. Ik denk niet meer waar. We hebben die film ook niet gekeken. En toen we dat zagen, is gelijk kappen. En toen ging hij naar een school, geloof ik. En toen haalde hij zijn zoontje op. Maar toen kwam er nog iemand. En dat kind roept: papa's! Die had twee vaders. Ik dacht: wat is dit nou weer, joh? En zo zie je maar. Er zit een hele beweging achter. Achter de schermen met reclames en alles. Dat die homoseksualiteit, dat wordt, er is bijna geen seconde van de dag. Of je ziet het in films, in reclames, in alles word je ermee gebombardeerd. En die kindertjes die daarmee opgroeien, die weten zometeen niet beter als het is normaal. Hun geweten is gewoon daarnaartoe veranderd. Terwijl van geboorte, als je een kind niks vertelt, die weet van nature al dat dat onnatuurlijk is. Dat dat niet van God is. Dat weet hij gewoon. Gek hè, mensen weten ook dat lang haar hoort bij een vrouw en niet bij een man. Dat weet je gewoon. Dan gaat het gewoon. Maar dat kan allemaal veranderen, je geweten, dat het je nou niet meer schuld gaat verklaren. Dus daar zegt Paulus ook over mensen die deze boodschap verlaten, dan moet hun geweten dichtschroeien. Nou, op een gegeven moment verklaart het je ook niet meer schuldig. Het is gewoon dichtgeschroeid. En dat is wat er aan de hand is nu, hè? Maar ik wijk nu helemaal af. Maar goed. Oh ja, dat Paulus zegt, ik heb met een goed geweten heb ik deze dingen gedaan. Een ijver aan Gods. Maar het was wel zonder verstand. Dus er kunnen heel veel mensen heel veel ijverig zijn voor God, maar zonder de kennis. Zonder de juiste kennis. En dat is dus onwetendheid. Paulus zegt toch ook in 1 Timotheus, dat is hem barmhartigheid bewezen. Dat ik heb het gedaan, deze dingen, onwetend in mijn ongelovigheid. Onwetendheid is niet altijd een excuus, ja. In mijn ongelovigheid. Als je die gelooft, weet je het ook niet. En dat heeft Paulus gedaan, dat heeft Israël ook gedaan. Israël heeft Christus gekruisigd. Ja? Wat zei Christus toen hij die spijkers door zijn handen sloegen? Toen zei hij, vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat is onwetendheid. En ze hadden het kunnen weten. En Paulus of Peter zegt later in de toespraak, ik weet dat jullie, in Romeinen of in Handelingen 3 zegt hij, ik weet het dat jullie, tegen die, in de tempel sprak hij tegen de Joden, zijn tweede toespraak, nadat hij die kreupel had genezen, zegt hij, ik weet nu, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. En dan zegt hij ook, gelijk ook uw overste. En dat was hun redding. En daardoor krijgen ze dus in plaats van moord, wordt het zeg maar doodslag in onwetendheid gedaan, wordt dan dat veranderd. Nou, dat is een heel verhaal met het Oude Testament erbij, over de vrijsteden. Maar in ieder geval krijgen ze nog een jaar de tijd om zich te bekeren. Want ze hebben het in onwetendheid gedaan. Dus de toorn komt nog niet. Onwetendheid. Maar daardoor ook in ongelovigheid. Je weet het niet, je gelooft het niet. En Paulus, die was ook zo. Hij was onwetend in zijn ongelovigheid, maar hij was wel heel erg ijverig, ja? Nou, kijk in Romeinen 2 vers 18. Israël had het wel kunnen weten natuurlijk. Want kijk, vers 17, zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen. Ze hebben de wet. Zijn de onderwezen uit de wet, zie je, dat kan je toch weten. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en een licht degene die in de duisternis zijn. Ja, zeker. Dat is ook hun taak. Zij moesten de blinden, degene die in de duisternis zijn, dat waren de heidenen. Een onderrichter der onwijzen, kijk de onwijzen, de heidenen. En een leermeester der onwetenden. De heidenen waren allemaal onwetend. Want wie wist het? Wie had de kennis? Israël. En daarom moest de heiden ook altijd naar Israël. Want daar zat het licht, daar zat de kennis. Die kon jou vertellen hoe jij dus die God, de schepper van hemel en aarde, kon gaan dienen. Dan moest je naar Israël toe. Denk aan Naaman. Syriër is een mooi voorbeeld altijd ervan. Israël wist dus wel en toch waren ze onwetend door ongeloof. Dus Paulus zegt, ik kan het jullie vertellen hoor. Romeinen 10 vers 2. Ik weet hoe het zit. Ik was precies zo. Ik was ook onwetend, ook in ongelovigheid heb ik al die dingen gedaan. Ja. En de heidenen, ja, die wisten het niet. De kennis van mij is er al. Kijk, iedereen weet dat God bestaat. Niemand is ervoor schuldig. Dat is Romeinen 2 heel duidelijk in. Maar hoe je God moest dienen, dat wisten ze niet. Wat deden ze? Ja, ze zoeken allemaal hun goden. Dus elke, ik las van de week in Salomo, dat hou je toch niet van mogelijk als je dat leest, hè? Hoe die begint, en ik weet dat dat zo is, en toch verbaas ik me daar elke keer weer over, hoe die eindigt in zijn leven. In complete afgoderij. En hij is een beeld van de Heer Jezus Christus in het Koninkrijk, dat de heidenen die dienen hem, en dan valt hij door vrouwen, ja, het spijt me, maar het is zo, vrouwen hebben hem die brengen hem weer naar die afgoden, er is al lang voor gewaarschuwd, dus je moet ook altijd niet luisteren naar vrouwen, moet je heel erg mee uitkijken. Behalve als het in overeenstemming met het woord is. Dan moet je altijd luisteren. Altijd. Nee, maar dat is gebeurd, hè. En dan zie je dat hij bouwde voor elke god, en dat waren nogal wat. Elke land had zo zijn eigen goden. Bouwde hij dus altaren. Complete afgoderij vervallen. Dat is onvoorstelbaar. Dus die ging doen wat de heidenen deden. Maar Salomo, die wist het natuurlijk. Maar de heidenen wisten niet, dus wat gaan ze doen? Ze gaan allemaal hun eigen goden, want ze weten dat er een God bestaat. En je wil geaccepteerd worden door die God. En dan ga je dus allemaal dat soort dingen doen, om door die God geaccepteerd te worden. En dat is natuurlijk altijd door, met angst, dat weet je. Nou, dus ja, ga even mee naar Handelingen 14, dan kan je het mooi zien. Handelingen 14, vers 16. Een toespraak van Paulus in Lystra, en dan wordt hij ook gestenigd. Ze denken eerst dat hij een god is en dan willen ze gaan offeren. Maar Paulus zegt, wacht, dat gaan we niet doen. En dan, hij zegt in vers 15, wij zijn net zoals jullie. En ik wil dat jullie gaan bekeren tot de levende god en niet die afgoden die jullie dienen. Ik verkondig jullie de levende god. Als je zegt, ik heb de levende god, wat zeg je daarmee? Dan zeg je, die goden die jullie hebben, die zijn niet levend, die zijn dood. Ja, precies. En dan zegt vers 16... Zegt hij, welke in de verleden tijden, kijk, al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Ja, hij heeft de heidenen altijd in hun wegen laten wandelen. Weet je wanneer dat gebeurd is? Nou, vanaf de torenmouw van Babel. Want toen is God, je hebt de weg van God, hè. In Handelingen hebben we het daar ook over gehad, heel wat weken geleden. De weg van God, die je moet bewandelen in de profetie. En je hebt ook de weg des Heren. Die Paulus verkondigde, dat is in verband met het evangelie van Gods genade. En toen had je natuurlijk kreeg je de weg van God. En God ging toen met Abraham verder, hier. En met Israël. En toen heeft hij de heidenen gewoon in hun eigen wegen laten wandelen. Maar de heidenen moeten dan wel dankbaar voor zijn. Want hij heeft ze eten, drinken, zonneschijn, alles heeft hij ze gegeven. Ze konden allemaal zich verheugen in de mooie dingen van het leven. Ja. Maar ze zijn natuurlijk niet dankbaar geweest. Nee, zeker niet. Gaan we mee naar Handelingen 17 vers 30. Handelingen 17 vers 30. Dat is de volgende toespraak in Athene, het centrum van de filosofie. En dan zegt hij in zijn toespraak daar in vers 30. God dan de tijden, en hier noemt hij het, de heiden in hun wegen, dan noemt hij de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alom de mensen dat zij zich bekeren. Dus deze tijd, tot Paulus, dat noemt hij de tijden der onwetendheid. Voor wie? Niet voor Israël, hè? Voor de heidenen. Israël, die zaten in het weten. Die wisten het. De heidenen wisten niet. En hij heeft een, zie je ook staan, dat noemt hij de tijden der onwetendheid. Maar nu verkondigt hij. En dat is hier in de bedenkte genade. Want de zaligheid is nu bij de heidenen. Zij zijn de vaten der ere. En zij moeten zich nu bekeren. God richt zich nu rechtstreeks, zonder Israël, tot de heidenen. Dat is uniek. Uniek in de geschiedenis van de wereld en de tijd van Israël. Uniek. Ga mee naar Efeze 4 vers 18. Efeze 4 vers 18. En er spreekt Paulus vers 17 dat wij, nu zijn wij gelovig, wij waren dus onwetend, ja. Absoluut, wij wisten helemaal niks van God. Ja, dat hij bestond, maar persoonlijk kende je hem niet. Je wist, je moest naar Israël toe. Dat verschil, dat was er. Dus hij zegt nu tegen de gelovigen, die heidenen uit Efeze, die zijn gelovig geworden. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer. Kijk, dat gij niet meer wandelt. Niet meer wandelt als de andere heidenen. In de ijdelheid van hun gemoed. En wat is dat dan? Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven God. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding in hun harten. De verblinding van hun hart, verharding van hun hart, onwetendheid. Weet je, verblinding, verharding van het hart, dat is constant God niet willen, niet naar hem willen luisteren. En dan krijg je een verhard hart en een onwetendheid. Dus Paulus zegt, hey, dat was in die tijden de onwetendheid. Jullie zijn nu in het lichaam van Christus, is geen excuus meer hoor. Je moet, het is niet de bedoeling dat je nu niet meer weet. Paulus roept ons heel vaak op dat wij dingen moeten weten. Maar zij kenden heidenen kenden God nu niet. Niet, maar nu wel. Niet meer wandelen zoals de heidenen die onwetendheid waren. Zeker. En daarom gaan wij naar Romeinen 11 vers 32. Dan ga je ook begrijpen, Romeinen 11 vers 32. Dat Paulus zegt, God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat wil zeggen in ongeloof. Besloten. In ongeloof. Te samengebonden, zeg maar, in een soort visnet waar al die vissen in zitten. Allemaal in ongeloof. Allemaal. Namelijk, opdat hij in allen zou barmhartig zijn. Dus, allen, de Jood, de heiden hier al in ongeloof gesloten. En Israël met Stefanus ook in ongeloof gesloten. Dus iedereen, buiten het lichaam van Christus, is in onwetendheid, in ongelovigheid. Iedereen, ook de Jood, allemaal. Waardoor hij nu iedereen, zijn Jood en heiden, barmhartig kan zijn. Een vat ter barmhartigheid kan worden. En dat is het lichaam van Christus in deze tijd. En dat moet je weten. Ja? Dus men kan wel een ijver voor God hebben. Maar zonder kennis. En zonder geloof. Dan ben je ook niet gered. Dat is in eerste instantie het geval. Iedereen die gelooft, die geboren wordt. Is natuurlijk in die situatie. En ze zullen allemaal een keuze moeten maken. Maar als je nu bij het lichaam van Christus kijkt, in deze tijd, dan heb je natuurlijk ook dat ongeloof mogelijk is. Je kan gelovig zijn, dat wil zeggen gered zijn, en toch ongelovig. Paulus zegt tegen de Colossenzen en de Efeziërs, zegt hij, aan de heiligen en gelovigen. Wat is nou het verschil? Ik ben toch een heilige? Ja. Maar kijk ik dan naar mijn wandel? Nee, dan kijk ik in wie ik ben in Christus. Maar als je zegt heilige en gelovige, je hebt gelovige ongelovige hoor. Of je hebt ongelovige gelovige in het lichaam van Christus. En dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid des geloofs. En dat bedoelt hij met heilige en gelovige. Heilige ben je, gelovige dat ben je, als je de apostel Paulus gaat volgen. Want dan geloof je wat God tegen jou zegt. En als je daarvan afwijkt, ja, dan ben je dus een ongelovige gelovige. Maar dat wil zeggen, behoudenis heeft daar niks mee te maken. Dus ja, zo zien we dat helaas in het lichaam van Christus natuurlijk ook. En dan zie je, je kan heilig zijn en dan moet je ook nog gelovig zijn. Geheiligd ben je als je eenmaal hebt geloofd. En daarna komt erop aan dat je tot kennis van de waarheid wil komen. Dat wil God namelijk. En ga je dat doen? Ga je dat gehoorzamen? Ja, dan ben je een gelovige heilige. En dan heb je ook de kennis. Ja, dan heb je ook het verstand. Dat is de enige manier voor ons, voor vandaag, om kennis te hebben. Het verstand te hebben. En daardoor ook in staat zijn om God te dienen en te volgen. Absoluut, ga mee naar Colossenzen 1 vers 9 en 10. Colossenzen 1 vers 9 en 10. Dus ja, bij genadegelovigen is dus ook ongeloof mogelijk. Ja, zeker. Maar verbind dat niet met hun rechtvaardigheid. Je gerechtigheid. Want dat is altijd, dat is namelijk niet van jou afhankelijk. Wees maar blij dat je daar niet van afhankelijk bent. Je kan niks doen. Dat blijf je altijd. Maar als je kijkt in Colossenzen 1 vers 9. Dat gaat over onze gehoorzaamheid, dus geloofs. Daar is iets voor nodig. Wil je dat? Ja, dat wil ik. Nou, vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden, kijk, met de kennis van zijn wil. Nou, de kennis van zijn wil, kijk, in beeld gebracht hier. Dat is het. Dat is het. Dat is de kennis van zijn wil. Dat je kennis in zijn plan hebt. En dan, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Alle wijsheid. Wij weten inmiddels het woord van Christus, de brieven van Paulus. En dan, met geestelijk verstand. Dat is tegenovergestelde van vleeselijk verstand. Dat had ik toen ik ongelovig was. Even kijken, er staat ook, kijk, in vers 21 zie je het verstand in de boze werken. Vijanden door het verstand in de boze werken, dat was je toen je ongelovig was. Misschien was je heel erg ijverig voor God in de kerk. Misschien. Ik was dat ook, ik heb ook dingen gedaan en allemaal. Maar het was wel verstand in de boze werken. Maar nu, Paulus zegt, nee, je moet vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dus luister, lees mijn brieven, dan krijg je de kennis van de wil van God in alle wijsheid. Niet gewoon in de gewoon wijsheid, alle wijsheid. De geopenbaarde wijsheid, de verborgenheid, dat je daar die kennis hebt en daardoor kennis in de hele Bijbel. Zoals je dat hier achter me ziet staan op dat schema. En dan, geestelijk verstand, zie je, geestelijke kennis. Ik heb nu geestelijk verstand. Omdat ik blijf Paulus volgen. En anders kan ik wel kennis hebben, maar Paulus zegt, noemt dat tegen Israël, ja, zonder verstand. Je kan heel ijverig zijn en dat zien we ook om ons heen. En sommige mensen zijn echt heel ijverig, maar dat kan helaas zonder verstand zijn. Maar deze kennis, als je daarvoor ijvert, dan heb je geestelijk verstand en dan op dat, kijk, dan ben je ook in staat, moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. Dan kan ik de Heere behagen in het wandelen in gehoorzaamheid aan wat hij zegt. Nogmaals, de buitenkant kan heel mooi zijn, maar het gaat erom de motivatie. Daar kijkt hij naar. En dan, in alle goed werk, alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijnde heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, en dan ook de dankbaarheid die daar natuurlijk uit voortvloeit. En daarom zegt Paulus ook voortdurend, als we teruggaan naar Romeinen, waar waren we ook in Romeinen, ja. 10. En daarom zien we Paulus ook, kijk, Israël had een ijver voor God en Paulus was ook zo, maar niet met verstand. Ik weet, het gaat over Israël, maar we weten, we zien het ook nu helaas in het lichaam van Christus, zien we het ook. Gewoon omdat ze door de waarheid niet recht snijden. Dan kun je toch heel ijver voor God zijn en toch denken God te dienen, maar het is zonder verstand, zonder kennis. En daarom zegt Paulus, en dat is de onwetendheid, en Paulus roept ons daarom elke keer op, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Bijvoorbeeld over de opname. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die geen hoop hebben. Die vragen zich op, wat is er nu met onze geliefden die gestorven zijn? En dan gaat hij de opname leren. Nou, je weet, één hoop. Paulus had gisteren wat te kijken met het liedje. En toen zongen ze één Heer, één geloof. En dan één doop. En toen?
In het watergraf.
In het watergraf. Werd gezongen. Dus één Heer, één geloof, denk ik, zo weet, dat gaat goed. En dan één doop in het watergraf. Dat is dus er gewoon aan toegevoegd. Dat is het denken, dat is onwetendheid. En dan denk men eenheid te hebben. Maar het is absoluut gebrek aan kennis. Dat is onwetendheid. Het is jammer, maar... En zo kan je ook, dat liedje had je ook kunnen zingen. Eén hoop natuurlijk, want dan zegt hij ook. Ja, wat is dan die hoop? Ja, het is Christus. En als hij dan, wanneer komt hij dan? Ja, die komt op aarde naar de hemel, het koninkrijk. En wij met hem. Nee, dan heb je ook alweer. Daar is dus ook alweer gebrek aan kennis. Dus dan kunnen ze heel ijverig zijn voor het koninkrijk wat gaat komen op aarde. En hij komt naar beneden en hij zegt, wacht even, één hoop. Nee, de juiste kennis is dat hij komt ons halen in de lucht. En zo gaat het op alle facetten gaat het fout, als je niet recht snijdt. En dat komt door, helaas, ijver voor God, maar niet met verstand. In feite, daarom moeten we ook niet heel moedig zijn en kijken naar Israël. Want het lichaam van Christus kan ook, moet heel goed in de spiegel kijken. Want ze doen eigenlijk hetzelfde. En ik ga ze niet allemaal opzoeken. Hij zegt ook, ik wil niet dat gij onwetend zijt van de geestelijke gaven. Nou, als er ergens onwetendheid over is... Is het ook wel op dat gebied, hè? Als je kijkt ook liedjes. Nou ja, ik luister dan eens grote nieuwsradio. En dan vind ik wel leuk veel liedjes hoor. Maar op een gegeven moment denk je wel, ja, het zijn allemaal aanbiedingsliederen. Ik wil nou eens eventjes. Dan ben ik blij dat wij onze bundel hebben. Die gewoon echt ook echt vlees hebben, ja, in de inhoud. En sommige liedjes hebben we ook veranderd. Of de zusters, kijk, de zusters hebben ook een prachtig, vrouw hebben een prachtig lied geschreven over volk Paulus. Wij broeders aan de gemeente hebben het geautoriseerd en het staat bij ons in de bundel. Prachtig lied. Maar wel met inhoud. Met kennis. Gemaakt. Bijzonder. Want zulke liederen, die zijn er dus niet, hè. Dat zegt dus al wat over de staat van het lichaam van Christus. Hij wil niet dat wij onwetend zijn over diverse dingen, ook over zijn strijd. Wil Paulus dat hij dat weet, want hij is ook ons voorbeeld. Wij weten ook dat de verdrukking leidzaamheid, anders moet je weten. Oh, het is geen straf van God. Maar als je dat geen verstand hebt, geen kennis, dan denk je, wat wil God hiermee mij nou zeggen? Ik hoorde van de week ook een getuigenis. En die was voorzitter van een christelijke organisatie geworden. En ik kan altijd leren van iedereen, ook al snijdt hij niet recht. Echt, dat meen ik echt. Dus ik luister ook, maar dan denk ik ook, oh jammer, oh nee, nee, nee. En dan hoor je, ja, en toen heeft mijn God op die weg gezet. En toen heeft hij tot me gesproken. En toen waren we daar. En toen gebeurde dat. En dat waren, ja, dat was niet toevallig, dat kon niet. En toen voelde ik, nou, wij gaan niet uit van voelen. Paulus zegt, ik wil dat gij weet. Dus met die verdrukking ook, ik weet nu, dat heeft niks te maken dat God mij ergens iets wil duidelijk maken. Ik heb nu kennis. Ik heb een ijver God met verstand. En, nou ja, Wat denk je van Romeinen 6 over de doop? He? Wetende dat Christus nooit meer sterft. Ja, dat ik voor de zonde dood ben. En ik ben één met hem gemaakt en met hem opgestaan. En ik weet ook dat ik nooit meer sterf. Heerlijk is dat je dat weet. Natuurlijk, we zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Maar mijn identificatie met Christus, door mijn doop in zijn dood en zijn doop in mijn dood, weet ik alleen al, ook al dat al is ook al voor mij een garantie, zekerheid, dat ik dat nooit meer kwijt kan raken. En zo kan je nog een tijdje doorgaan. Hij spreekt ook over loon, dat je dat moet weten. Hij spreekt ook over weten dat wij zijn niet gerechtvaardigd door de werken der wet, maar door het geloof van Christus, Galaten 2:16. Ik noem ze even gauw op. Hij spreekt ook over wetende uw verkiezing. Weet je dat je uitverkoren bent? Ja? Weet je ook hoe het zit? Ja, want ik weet. Ik heb kennis in Efeze 1:3. Ik ben in Christus uitverkoren. Ik ben niet uitverkoren om in Christus te zijn. Dat is ook weer kennis. De juiste uitleg met de gezonde leer. En Paulus zegt ook tegen Timotheus, wetende van wie gij het geleerd hebt. Kijk, dat is belangrijk. En wij, ik heb het van Dof gehoord en jullie volgens mij ook. En anderen hebben het van anderen gehoord en zo en zo en zo. Maar uiteindelijk is het omdat we hebben het van Paulus gehoord. En dat is zo belangrijk, ja. Dus onwetendheid is de grootste denominatie in de wereld in het christendom. Dat is de grootste kerk die er bestaat. Onwetendheid. Helaas, moet ik dat zeggen, is dat zo. En dat heeft alles te maken met het niet volgen van Paulus. Dus ja, kijk in Romeinen 10. Als hij zegt, ze hebben een ijver tot God, maar niet met verstand of zonder verstand. Dan spreekt hij hier over het ongeloof van het volk Israël dus. Want zij hebben zich gestoten, in vers 30 daarboven, 33, gestoten aan de steen des aanstoots. En dat is hun ongeloof. Dat is de reden van de verwerping van Israël. En dat is ook het thema van Romeinen 10. Waarom hebben ze het niet gekregen? Dat is, ze hebben zich gestoten. Ze hebben niet geloofd. Want zij zochten het in de werken van het geloof. Dus als je kijkt in vers 3, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zie, daar heb je het weer. Eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Wat staat er nou precies? Ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Hè? Die staat wel in de wet. En we weten nu de rechtvaardigheid Gods is nu zonder de wet. Maar het geloof van Christus, ja. Maar zij zochten hun eigen gerechtigheid op te richten. Nog steeds. Nou, als je dat doet, dan ben je aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus met andere woorden, als jij dus je eigen gerechtigheid zoekt op te richten, dan heb jij jezelf niet onderworpen aan de rechtvaardigheid van God. Dat is tegenovergesteld, hè? Het is of mijn rechtvaardigheid, of die van hem. Nou, en er is maar één rechtvaardigheid waar jij moet onderwerpen. Dat is niet aan de wet en dan ga je je eigen gerechtigheid onderwerpen. Nee, je moet je aan de rechtvaardigheid van God onderwerpen. En dat is geloof. En dat hebben ze niet gedaan. Dus ja, dat is een hele belangrijke reden waardoor de Jood dus niet zalig wordt. He, ze doen religieus. Denk aan de Farizeeën. In de pauze hadden we het er nog even over. Dacht ik even, maar we hebben het er net over gehad. Maar de Farizeeën, die lieten in Lucas 7:30, die lieten zich niet dopen. Kijk, iedereen liet zich dopen. En er staat daar, en daardoor rechtvaardigden zij God. Hoezo is God niet rechtvaardig dan? Ja, natuurlijk is hij dat. Maar de raad van God was, bekeer je en laat je dopen. En als je dat doet, dan rechtvaardig je God. Ja, dan luister je aan hem en dan erken je hem dat hij de rechtvaardigheid is. En dat je doet wat hij zegt, ik moet doen, hij is mijn Heer. Hij is de hogere, ik moet hem gehoorzamen. Hij heeft gelijk, ik doe het. De Farizeeën, de raad Gods tegen zichzelf verworpen hebben. Hè? Ja, wie heeft jullie gewaarschuwd te vlieden van de toekomende toren? Zij dachten, nou, de toren komt niet over ons, hoor. Wij kunnen het. Ja, dus zij lieten zich, het was ongelooflijk, zij lieten zich niet dopen. En ze hebben daarmee de raad Gods verworpen en hebben ze God niet gerechtvaardigd. Met andere woorden, ze hebben de raad Gods verworpen, wat staat in vers 3? Ze hebben zich niet aan de rechtvaardigheid van God onderworpen. Nee, want ik kan het zelf wel. Ja, ik heb dat niet nodig, ik kan het zelf wel. Eigen gerechtigheid. En in vers 4 zie je Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Ja, dat is ook een reden dat ze niet zalig worden. Dat zien ze namelijk niet. Een ieder die gelooft. Toen Christus kwam daar aan het kruis, en Paulus heeft het ook verteld, dat de wet, die heeft al over Christus gesproken, maar die kan je natuurlijk nooit rechtvaardigen. En die is tot Christus. En dan denk je, wat betekent dat nou precies, ja? Nou, als je kijkt in vers 3, als hij zegt, ze hebben zich niet aan de rechtvaardigheid, ze kennen God niet. Dus, nou, als je God niet kent, wat ben je dan? Onwetend, waardoor? Door de ijver zonder verstand. Ja, vers 2. De reden daarvoor, gaat hij uitleggen, omdat ze hebben zich niet aan de rechtvaardigheid die God, die kennen zij niet. Ze hebben hun eigen gerechtigheid gezocht op te richten. Ze hebben zich niet onderworpen aan de rechtvaardigheid van God. Hebben ze niet gedaan. En als je kijkt om je heen in de wereld, zien we dat natuurlijk ook. De hele wereld, toch? Als je kijkt in Romeinen 9, staat een mooie beschrijving. Vers 16, zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar de ontfermende God. Ja, de mensen die doen werken, en ze lopen, allemaal in hun eigen filosofie en denken. Ja, maar zo kom je er niet, hoor. Het gaat om de rechtvaardigheid God. En de mensheid heeft dat tot de dag van vandaag, verwerpen ze het. Romeinen 1 vers 18 zegt hij toch ook. De toorn van God is geopenbaard vanuit de hemel. Vanuit de hemel, nog niet op aarde. Maar wat doen ze? Ze houden de waarheid ten onder. Dat voorbeeld wat ik net gaf, bijvoorbeeld. Een kind met twee vaders of twee moeders. Het is al zo, ze willen het ook al mogelijk maken. Want ja, twee mannen en twee vrouwen kunnen natuurlijk helemaal geen kinderen krijgen. Dat kan gewoon niet. Als je homo wil zijn, moet je zelf weten. Maar dan accepteer dan ook dat je geen kinderen kan krijgen. Oké, maar dat lossen we op. Ja, dat hoef ik niet te vertellen, maar dat weten jullie. En dan kan je zelfs ook, ja, dan heb je dus vier auto's. Dat moet ook kunnen. En zo gaat het maar door en maar door. Maar ik denk aan Genesis 1, 2, 3, waarin God het huwelijk heeft ingesteld. En dan zie ik toch echt staan, man en vrouw. En verder niks, hoor. En daar is het mee begonnen. En daar de wereld is dus volledig in rebellie, niet alleen op dit punt, maar op alle gebieden met God. En houden de waarheid ten onder. Absoluut, ja. En zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Dus je hoort altijd over gerechtigheid, ja. Maar we zien niet altijd gerechtigheid. Ik was van de week ook in de krant. Iemand die werd nu weer vrijgelaten. Die had iemand, een kind van 10 of 12, weet ik veel hoe oud, ik weet niet precies meer. Die had toen de tijd verkracht en vermoord. En die, na 10 jaar loopt hij weer op straat. Ah, sorry hoor. 10 jaar. En dan loop je weer op straat. En dat is dan gerechtigheid. Dus die is er niet. Helaas. En de mensen in deze wereld hebben hun eigen standaarden en motivaties. Maar de raad Gods, zoals die fariseeën dat eigenlijk tegen zichzelf verworpen, zo doet de hele wereld natuurlijk dat ook. Ja? Men gaat hun eigen gang en God heeft ze wel laten lopen in hun eigen wegen. Zeker. Ja? Maar hoe ziet God die eigen gerechtigheid dan? Zoals die fariseeën die zich op de borst klopt. Hè? Kijk eens wat ik allemaal doe. Jesaja 53 zegt, God heeft ons aller ongerechtigheid op ons doen aanlopen. Wij wandelen allemaal onze eigen weg. Dat is een mooie manier om te zeggen dat alle mensen zijn zondaars, toch? Dat is wat Paulus zegt. Alle mensen zijn zondaars, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja, onze rechtvaardige daden, nou het zijn net, is net als een wegwerpelijk kleed. Het zijn onze zonden, in het Oude Testament, het gaat eigenlijk over Israël. Nou, als Israël in de geschiedenis kijkt en leest hun profeten, nou kijk maar wat Jesaja dan over Israël zegt, ja? Hun werken deugen niet. Ze broeden slangen eieren uit. Daarom zegt hij ook tegen die fariseeërs, adderen gebroedsels. En als ze een ei hebben gebroed en je maakt het kapot, komt er weer een adder uit. Een slang. Beeld van Satan natuurlijk. En dat is de geschiedenis van Israël. Hun werken deugen niet. Er staat zelfs het liegen en bedriegen tegen de Heeren. En de fariseeërs. En ze proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. Maar God die zegt ervan, alle mensen zijn zondaars, hebben gezond en derven de heerlijkheid Gods. Kan voor mij niet bestaan. En kijk ook in Romeinen 8. De eigen gerechtigheid van de mens. Vers 7. Daarom dat het bedenken des vlezes van de zondige natuur vijandschap is tegen God. Het onderwerpt zich de wet Gods niet. Want het kan ook niet. Kan ook niet. En zo ziet God de eigen gerechtigheid van de mens. En ook onze eigen gerechtigheid. Ja? Het is God die het in ons moet doen. Filippenzen leert ook duidelijk, vervuld met de vruchten der gerechtigheid. En er staat erachter, die door Jezus Christus zijn. Dus we zijn niet tegen gerechtigheid. Nee, maar wel de eigen gerechtigheid. Het gaat om de gerechtigheid van God. In de eerste preek heb ik het ook over gehad. Israël kan het alleen doen onder het nieuwe verbond. En wij kunnen het alleen doen, ook dat Hij het in mij doet. En dan kan het pas van God geaccepteerd worden. En op geen enkele andere manier. Dus ja, daar zie je dus ook het verschil tussen de onberispelijke gelovigen, die Paulus zegt, ik was naar de wet onberispelijk. Dan denk je, hij heeft alle geboden gedaan. Ik haal hem altijd weer bij, Zacharia, de vader van Johannes de Doper en zijn vrouw, hij was een priester, was ook naar de wet onberispelijk. Dus ze deden allebei de offers, ze gingen allebei naar de feesten. Waar zit nou toch dat verschil, ja? En dat zit natuurlijk in het geloof. In de hartsgesteldheid. Hoe jij naar God kijkt, ja? Ik kan het zelf al verdienen. Hij moet mij accepteren. Heren, ik ben niet waardig. Doet u het in mij? En dat is het grote verschil tussen de religieuze man, tussen de uitwendige kant en de inwendige kant. Onder de wet gaat het altijd om de uitwendige kant. Altijd. Ook bij ons leden van het lichaam van Christus. De inwendige kant, dat is het hart. De uitwendige kant is het vlees. Dus ga mee naar Galaten. Oh, Sion, het is bijna tijd. Dus Galaten 4. Galaten 4. Vers 8. Wat zegt hij daar? Maar toen, als gij niet kennet, jij jullie gelaten, hè, voordat jullie geloofden, dienet gij degene die van nature geen goden zijn. Afgoderij in het heidendom. En nu, ja, sinds Paulus bij hun geweest is in de bedeende genade, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme en eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Ga je weer terug naar de wet? Voorheen was het de wet van de afgoderij, ook met allerlei geboden en verboden, noem het allemaal maar op. En hier in de, nu ga je weer naar de regels, maar nu van de wet. Maar dan noemt het ook de eerste beginselen en die willen jullie weer gaan dienen, dat is religie, weer terug naar de slavernij. Je bent vrij. En dan zegt hij ook, kijk maar, ga je onderhoud dagen en maanden en tijden en jaren? Ja, dat is de wet. En dan zegt hij, ik vrees voor u dat ik, dan staat er, enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Hij heeft u geleerd hoe het zit. Het gaat niet om de rechtvaardigheid uit de wet, het gaat om de rechtvaardigheid die uit God is. En als je dus de gelaten wilt naar de wet, ja, dan heeft hij te vergeefs gelopen. Dat laten ze allemaal weer los. En dan over het ijveren. Kijk in vers 17. Zij ijveren, de Joden, niet recht over u. Zij willen ons uitsluiten. Ze willen Paulus eruit hebben. Weg met die genade. De wet. Dienaars der gerechtigheid, zegt Paulus. Apostelen van Christus. Komen met de wet. En zij willen ons uitsluiten, omdat gij over hen zou ijveren. Dus je ziet hier, je kan ijveren, maar ze ijveren niet recht. En Paulus zegt in vers 18, doch in het goede alle tijd te ijveren is goed en niet alleen als ik bij u ben. Wat is dat, in het goede te alle tijd ijveren? In de gezonde leer. Dat is die ijver. Dat is de goede ijver. Ja, en als je dat doet, dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. In vers 19, kijk, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Nou, hij is nu ook niet, maar wij hebben zijn brieven. Mijn kennis die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Zie je de gestalte van Christus, die was al verdwenen in hun doen en laten. Het was onder de wet. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht verheffen, want ik ben in twijfel over u. Ja, niet wat hun behoudenis betreft, maar wel hun trouw aan deze boodschap. Het ijveren, de ijver die ze hadden, is een verkeerde ijver. Je bent vrij, staat in de vrijheid. 5 vers 1. En laat je niet dat juk van de dienstbaarheid wederom opleggen. Doe dat niet. Nee. Als je kijkt naar vers 16 tot en met 18. Spreekt over wandelt door de geest. En volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet. Dan zie je dus de buitenkant en de binnenkant. Wandelt door de geest. Dat is de geest. Het woord van God. De gezonde leer in mij. En daar laat ik mij door de gezonde leer leren. En dat is de geest die werkt in de inwendige mens. Maar de begeerlijkheid des vlees. Dat moet je niet doen. Dat is als je onder de wind bent. Het vlees begeert tegen de geest tegen het vlees, en die staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet hetgeen gij wildert. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Wil je de binnenkant of de buitenkant? De religieuze kant is de buitenkant. Onder de wet, de gelaten, vers 19, 20, 21. Dat is de buitenkant. Maar vers 22, de vrucht des geestes is, en dan zie je de vrucht van de geest. En dan roept hij ook daarom op. In vers 25, indien wij door de geest leven, zo laten we ook door de geest wandelen. Dat is de oproep. En dat is ook voor Israël natuurlijk. Absoluut. En zo hoor je te doen, zo hoor je te wandelen. Ik leef door de geest, ik ben gerechtvaardigd door het geloof alleen. Dat is mijn positie. En dan zegt hij, ga dan ook door de geest wandelen en niet het vlees. Dus niet van, ga dan door de geest leven en ga dan door het vlees wandelen. Dat kan, dan moet je onder de wet gaan. En dan heb je dus niet de kennis en dan heb je de verkeerde ijver. En dan ga je niet in de geest wandelen, door de geest wandelen, maar dan ga je door het vlees wandelen. Nou, en dan ziet God dus die eigen gerechtigheid, die krijgt een ongelovige onder de wet ook. Een gelovige nu, in bedeling de genade, liggen we Christus. En hij gaat onder wet. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij ook zijn eigen gerechtigheid oprichten. En hoe gaat God daarnaar kijken dan? Een lid van het lichaam van Christus. Nou, dan zegt hij, in hoofdstuk 3 zegt hij, gij uitzinnige gelaten. Dus dan ziet hij jou, dan denk jij, ik denk, heel veel christenen denken God te dienen. Het is onwetendheid, een verkeerde ijver. Het is de buitenkant. En God noemt dat uitzinnige gelaten. En dan gaat zelfs in hoofdstuk 1, zegt hij, als je naar een andere evangelie gaat, naar de wet, wat ben je dan? Ben je vervloekte? Ben je afgesneden? Ben je in de ban? Niet qua behouden is, maar wel dat hij nog zijn geest, dat hij wat in jouw inwendige mens zou kunnen doen, dat doet hij niet. Dus ja, terug naar Romeinen 10, we gaan afsluiten. Dus ja, daarom roept hij ook op aan ons. Ik ben even naar ons toe gegaan, maar het hoofdstuk gaat over Israël vooral. Vooral in deze bedeling der genade. Want daar gaat dit hoofdstuk over. En Israël wilde uit de moeilijkheden komen. En hoe? Met Matthäus hebben we het ook over. Ja, ze willen hem als koning, willen ze hem leven. Maar als iemand die hun wijst op hun zonde, dan niet. Want Christus is gekomen om zijn volk zalig te maken. Daar begint die Matthäus mee. Daar kwam hij voor. Om zijn volk zalig te maken. En hij heeft hem ook eerst naar Israël gestuurd, God. Zegt Petrus ook. Hij heeft eerst naar u gezonden om u allemaal, dat jullie gaan bekeren van al je boosheden. Dus dat is de staat van Israël in hun eigen gerechtigheid. En Christus is daarvoor gekomen. We gaan de volgende keer verder. Want in vers 4, dan komen we, dat einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die geloven. Het gaat om de rechtvaardigheid van God. En het is nu de rechtvaardigheid die van Christus, het geloof van Christus. En de wet was tot Christus. Het doel is dat hij de mensen laat zien dat ze een verlosser nodig hebben. En dat heeft de wet gedaan. En dat moet de Jood ook zien. En dat leert Paulus nu aan hun. Want in vers 5, ja, Mozes zegt, als je deze dingen doet, dan zal je leven. Maar ja, het probleem is, dat kan je dus niet. Maar in deze bedenkende genade is het heel simpel. Het geloof, dan gaan we zo meteen de volgende keer ook verderop zien. Dan zie je ook dat je moet geloven met je hart. En dan word je gerechtvaardigd. Dat is de boodschap voor de Jood nu in deze tijd van genade. En straks, dan wordt het weer een heel andere tijd. Maar we leven nu nog steeds in deze bedenkende genade. En dat is het woord wat ons sterk en blij maakt en bekrachtigt. En niet de rechtvaardigheid die uit onszelf is. En dat iedereen die zich onder de wet begeeft, de ongelovigen, maar ook de leden van het lichaam van Christus, bouwen allemaal hun eigen gerechtigheid op. En dat kan van God niet bestaan. Dat zal hij nooit accepteren. Dus het loon is ook alleen in gehoorzaamheid aan de gezonde leer. En laat daar de ijver zijn voor ons, ja. En dat kan voor iedereen op elk terrein zijn. In je familie, gezin, op je werk. In allerlei verbanden. En dat is wat God wil. De boodschap van genade, laat u met God verzoenen. Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade, vader. En het is belangrijk dat we ook weten de positie van het volk Israël. Want Israël bestaat nog steeds. En ze hebben ook een land en een volk wat daar in Israël is. En ook over de hele wereld verspreid. En vader, het gaat nu echt om dat ieder persoonlijk deze boodschap, deze de Heer Jezus Christus zal aannemen in het geloof, vader. En daar bidden we ook voor. Net zoals Paulus voor hun redding ook. En dat nog ook vele Joden dit mogen zien. En dat willen we graag een dank in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.